Iedereen hartelijk welkom op deze winteravondlezing. We mogen dankbaar zijn aan de Heere dat deze lezingen weer door kunnen gaan. We beginnen met het zingen van Psalm 111, vers 3 en 5. 111, vers 3 en 5. Hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. Hij is barmhartig en genadig. En het vijfde, het is trouw. Al wat hij ooit beval. Samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst en hem vragen om zijn leiding in alle dingen die vanavond aan de orde mogen komen. Willen wij samen bidden. Eeuwige God, u die boven de tijd staat, zonder begin en zonder einde, iets wat wij niet bevatten kunnen, Wij, mensen die aan tijd gebonden zijn, de tijd waarvan de psalmdichter zegt dat hij alles schendt. En dat worden we bij het ouder worden ook gewaar. En dat is niet erg. Al voelen we het soms wel zo. Als we maar weten mogen door het geloof dat u dezelfde blijft. Gij evenwel, gij blijft. Dezelfde. En wat dat is, daar hopen we vanavond iets van te horen. Want dat heeft alles te maken met de belofte van het evangelie. Die in de eeuwigheid is uitgedacht en die u in de tijd hebt vervuld. En nog vervullen zult tot op de laatste dag. En u vraagt de belofte van het evangelie geloof. En wij moeten het u belijden, heren, in deze leerdiensten, winteravondlezingen, over het geloof dat wij dat geloof vanuit onszelf niet bezitten. En daarom bidden we het u, voor ieder van ons zoals we hier zijn, of met deze dienst verbonden zijn, schenk ons het geloof. En als we in de netten en strikken van ongelovigheid gevangen zitten, en u weet wie dat zijn onder ons, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. En als we in de strikken van ons eigen verdorven bestaan, van onze geestelijke blindheid en vijandschap vastzitten, open onze ogen. Geef dat we door de bezinning op deze thema's van de achterliggende drie maal en ook van deze vierde keer gericht mogen worden op u. En dat te midden van alles wat wankelt en wijkt, u dezelfde blijft. We danken u, heren, dat we vanavond hier samen mogen zijn. Het is allemaal wat anders gelopen eerder dit jaar door de coronacrisis, zoals wij dat dan noemen. We danken u dat velen van ons door de crisis heen gedragen zijn. Anderen hebben er behoorlijk onder geleden. En u weet ook hoe dat bij onszelf was, de achterliggende weken ook. Zo dat we zondag niet konden preken tot ons verdriet in de Ebenezer en de Pnielkerk. We danken u dat het weer mogelijk is. En u weet, dat zeggen we vaak op de kansel, terwijl we niets van voelen, hoe zwak van moed en klein van krachten we zijn. Maar soms wordt dat heel nadrukkelijk ingeleefd. En dat is de laatste tijd ook zo geweest. En toch blijft u het zeggen. Tegen al uw kinderen. Weet je het dan niet? Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Geef dat dat vanavond ook zo mag zijn, heren. Dat we bij alle zwakheden die er zijn en die er ook nog wel even zullen blijven, het woord mogen bedienen. En dat dat klinken mag met kracht. Overtuigingskracht. Ontdekkende kracht. Onderwijzende kracht. Maar ook vertroostende kracht en bemoedigende kracht. En dat kunt u geven. Het zwakste staat u niet in de weg. Laten we daar ook iets van mogen beleven. Zegen u de gemeenten. De gemeenten op Urk. Ook met alle gevolgen van het COVID-19-virus die er onder gemeenteleden en ook onder predikanten zijn. Wil u herstel geven waar dat nodig is. En vooral wil u ons allen geven dat we buigen voor u en bidden om een geestelijk opmerken onder uw slaande hand. Om geestelijke verootmoediging en om geestelijke herleving. Heere, bouw uw kerk op deze plaats. Bouw uw kerk in ons Nederland. Bouw uw kerk in onze christelijke gereformeerde kerken. En bewaar ons alle bij uw woord. En laat de belofte van het evangelie in de weg van geloof en bekering ook onder ons een kracht mogen doen. Dat bidden we van u. In de vergeving van al onze zonden om Christus wil. Amen. We zullen lezen uit het woord van de Heere gemeente en dat is uit 2 Korinthe 1. Het eerste hoofdstuk van de tweede brief van Paulus aan de gemeente van de Korintiërs. En daar lezen we het volgende. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God en Timotheus de broeder aan de gemeente Gods die te Korinthe is. Met al de heiligen die in geheel Achaia zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting. Die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degene die in allerlei verdrukkingen zijn, door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Doch het zij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die gewrocht wordt in de lijdzaamheid van hetzelfde lijden, het welk wij ook lijden. Het zij dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop van u is vast. Als die weten dat gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden, gij ook al zo gemeenschap hebt aan de vertroosting. Want wij willen niet, broeders, dat gij onwetende zijt van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is. Dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht. Alzo dat wij zeer in twijfel waren ook van het leven. Ja, wij hadden al zelve in onszelf het vonnis des doods. Opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden, maar op God, die de doden opwekt, die ons uit zo grote dood verlost heeft en nog verlost, op welke wij hopen dat hij ons ook nog verlossen zal. Alzo gijlieden ook medearbeid voor ons door het gebed, opdat over de gave door vele personen aan ons teweeggebracht ook voor ons dankzegging door velen gedaan wordt. Want onze roem is deze, namelijk de getuigenis van ons geweten dat wij in eenvoudigheid en oprechtheid Gods, niet in vleeselijke wijsheid, maar in de genade Gods in de wereld verkeerd hebben en allermeest bij u lieden. Want wij schrijven u geen andere dingen dan die gij kent of ook erkent. En ik hoop dat gij ze ook tot het einde toe erkennen zult. Gelijkerwijs gij ook ten dele ons erkend hebt, dat wij uw roem zijn, gelijk gij ook de onze zijt in de dag van de Heer Jezus. En op dit betrouwen wilde ik tevoren tot u komen, opdat gij een tweede genade zoudt hebben. En door uw stad naar Macedonië gaan, en wederom van Macedonië tot u komen, en van uw lieden naar Judea geleid worden. Als ik dan dit voornemen heb, heb ik ook lichtvaardigheid gebruikt? Of neem ik het naar het vlees voor, hetgeen ik voorneem, opdat bij mij zou wezen ja, ja en nee, nee? Doch God is getrouw, dat ons woord het welk tot u is geschied, niet is geweest ja, en nee, want de Zoon van God, Jezus Christus, die onder u door ons is gepredikt, namelijk door mij en Silvanus en Timotheus, was niet ja en nee, maar is geweest ja in hem. Want zoveel beloften God zal er zijn, die zijn in hem ja, en zijn in hem amen. Goden tot heerlijkheid door ons. Maar die ons met u bevestigt in Christus en die ons gezalfd heeft, is God. Die ons ook heeft verzegeld en het onderpand van de geest in onze harten gegeven. Doch ik roep God aan tot een getuige over mijn ziel. Dat ik om u te sparen nog niet te Korinthe ben gekomen. Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof, maar wij zijn medewerkers van uw blijdschap, want gij staat door het geloof. Tot zover de lezing van het woord van de Heere, gemeente. We nemen vanavond wel een tekst als uitgangspunt, al zal ik verschillende teksten noemen. En de tekst die vooral onze aandacht vraagt in deze winteravondlezing is het 20e vers van dit hoofdstuk. Want het gaat vanavond over het geloof en de beloften van het evangelie. En dan lezen we in het 20e vers dit. Want zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in hem ja. En zijn in hem amen. Goden tot heerlijkheid door ons. Vooraf nog even een mededeling. Het is natuurlijk al een hele poos geleden dat we de laatste winteravondlezing gehad hebben. Ik memoreer even, de eerste ging over wat is een waar geloof, waarbij we het ware geloof en het schijngeloof tegenover elkaar gezet hebben. Het volgende was eveneens, wat is een waar geloof, waarbij ik ingegaan ben op de vraag van geloven is kennen, toestemmen en vertrouwen. En de laatste keer, dat was in december, als ik me niet vergis, 15 december, ging het, dat was voor de video, over de strijd van het geloof. Ik kreeg van twee kanten commentaar. Dat vind ik niet erg, dat mag u gerust doen. Dat het een beetje erg vol was. Als ik terugkijk, ik had 11 kantjes uitgetypt, was dat ook zo. Ik zal proberen het vanavond iets minder inhoudelijk vol te maken. Men vond het wel duidelijk, maar zoveel. Nou is het zo dat de uitgeverij de banier lucht gekregen heeft van deze winteravondlezingen en ook van deze winteravondlezing een boekje wil maken. Dus als dat waarschijnlijk volgend jaar uitkomt, kunt u het allemaal nog eens een keer rustig nalezen. Want wat ik de vorige keer gezegd heb, al was het inderdaad veel, was wel van belang. Want het geloof blijft altijd een strijdend geloof. Wat ik vanavond ga zeggen, dat zal in dat boekje ook breder uitgewerkt worden, want het geloof en de belofte is een zeer aangelegen punt, maar we houden het met Gods hulp eenvoudig. We gaan zingen. Dat is uit Psalm 25, het 6e en 7e vers, ter inleiding op de lezing van vanavond. Dat is: wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed, God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. En dat prachtige 7e vers: Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Dat zijn dus de versen 6 en 7 van Psalm 25. Na de lezing willen we zingen uit Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. 56 vers 5 na de lezing. Beste vrienden, ik vertel u niets nieuws dat in onze samenleving als mensen onderling het vertrouwen van wezenlijke betekenis is. Vertrouwen is in feite het cement van elke goed geordende samenleving. We moeten elkaar op onze woorden kunnen vertrouwen, niet? We moeten ervan kunnen uitgaan dat de overheid het goede voor ons zoekt. En dat de rechterlijke macht de wet handhaaft, rechtvaardige uitspraken doet en dat de Belastingdienst geen kromme wegen inslaat. Vertrouwen. Gebeurt dat? De laatste jaren heeft het vertrouwen in de overheid en in overheidsinstanties geweldige schade opgelopen. Niet voor niets verscheen er kort geleden een artikel in de Wekker naar aanleiding van het aantreden van het kabinet Rutte 4, het kabinet dat er eigenlijk niet had moeten komen. En dat lag hieraan. Maar hoe is dat in de kerk? In kerkelijk Nederland. En om het een maar een beetje persoonlijker te worden in onze eigen kerken. Vertrouwen. In het begin van de jaren 70, en sommigen van u weten dat even goed als ik, leek het vertrouwen in de leiding van de ooit zo solide gereformeerde kerken in Nederland grote schade op te lopen. De vraag rees in de grote gereformeerde kerk van Urk: kunnen we de synode nog vertrouwen als mensen als Kuiten ten Wiersinga, en ik kan nog wel een paar anderen noemen, eindeloos de handen boven het hoofd houdt? Rond die vragen kwam er in 1976 een scheuring in de kerk. De dolerenden, zoals ze toen heten, scheidden zich af. Ze zochten nieuwe betrouwbaarheid. Nieuwe veiligheid, want dat is ook belangrijk voor een kerk. Kerkelijke veiligheid. Waar je jezelf en je kinderen met een gerust hart aan kan toevertrouwen. Heel de orthodoxe gereformeerde gezindte kwam in het geweer. En adverteerde luide, soms letterlijk in de krant: zoek het bij ons. Bij ons zijn jullie veilig. Jullie kunnen ons vertrouwen. Het lust mij niet om namen van kerkverbanden te noemen, al heb ik de stukken nog in mijn studeerkamer liggen. Maar daar gaat het vanavond niet over. Maar het was zo toen wel. Hoe moeilijk dat in de kerkelijke situatie van Urk toen, ook voor mij persoonlijk, als jong predikant toen was. Maar iedereen riep het van de daken: ons kun je vertrouwen. Bij ons ben je veilig tegen de vloedgolf van de moderne, postmoderne, vrijzinnige theologie. Uiteindelijk is, zoals u weet, het grootste gedeelte van de dolerende kerken christelijk gereformeerd geworden. En ik ben na al die jaren de Heere nog dankbaar voor die ontwikkeling. Hoe moeilijk het toen ook was. En vooral dat de Heere wijsheid en volharding gegeven heeft om die weg te gaan. Ik geloof ook zeker dat het een goede weg geweest is. Een verantwoorde weg. Maar nu. Ja, nu. Anno Domini 2022. Vraag ik me al jaren in gemoede af. Waren wij echt te vertrouwen? Waren wij echt te vertrouwen? Waren en zijn degenen die tot ons overkwamen in verontrusting echt veilig bij ons? Ik bedoel dat niet uit de hoogte. En degenen die mij een beetje kennen weten dat ook wel. Zo van, daar zit het fout en daar zit het fout. En dat had anders gemoeten. Dat bedoel ik niet. Ik vraag in alle ootmoed mijzelf voor de Heere af. Ben ik te vertrouwen geweest? Ook toen. Ben ik te vertrouwen geweest ook in alle dingen die ik samen met een kerkraad en een klasses, et cetera, toen gedaan heb? Ik weet dat ik oprecht was. Maar in het licht van de ontwikkelingen van vandaag bloedt mijn hart. En dat mag u wel weten. En ik vraag het in alle ernst. Ook al zitten hier, behalve onze broeder van Heteren, geen collega's. Ik vraag het in alle ernst aan de synode. Waren zij veilig? Zijn wij nog veilig in de CGK? Te vertrouwen. De breuk in het vertrouwen in de samenleving gaat als een enorme splijtswam door kerkelijk Nederland heen. En hoe moet het verder? In uiterste concreetheid gezegd, kunnen wij onszelf, onze kinderen, de afgedwaalden, de kerkverlaters en de zielen die ten dode wankelen, ook op dit ogenblik, met een gerust hart aan uw zorg toevertrouwen. CGK. U vindt dat misschien een wat confronterende inleiding. Maar ik werd ertoe gebracht door ons hoofdstuk. En de Bijbel mag concreet zijn. Is dat ook? Want zoiets gebeurde er in Korinthe. Als Paulus die tweede brief schrijft. Door allerlei verwikkelingen, toen Paulus weggegaan was uit de gemeente, betichtte men hem daar, in die gemeente dus, van onbetrouwbaarheid. Hij zou naar hen toe komen, dat had hij geschreven, want er hebben meer brieven gepasseerd tussen Korinthe en de apostel Paulus dan wij in de Bijbel bezitten. Maar hij kwam er niet. En hij had allerlei commentaar op ontwikkelingen in de gemeente. En als hij beloofd had, ja, ja, dan en dan kom ik hoor. Dan kom ik terug. Ook dan liet hij zijn belofte na. Paulus, onbetrouwbaar. De stichter van onze gemeente. Want samen met Aquila en Priscilla had Paulus de gemeente van Korinthe gesticht. Hoe kan je nu op zo'n man aan, als hij in zijn gewone leven, zijn dagelijks doen en laten, zo slordig is, deugt zijn prediking dan wel? Meteen een geweldige lesgemeente, voor ambtsdragers en vooral van dienaren van het woord. Een slordig leven, en laten we dan allemaal maar in de spiegel kijken, maakt dat wij onbetrouwbaar kunnen overkomen. En dat de boodschap schade kan leiden. Dat bedoelt Paulus ook in het slot van dit hoofdstuk. Hoe gaat Paulus daarmee om? Op die aanklacht van, je kan niet op hem aan. Onbetrouwbaar. Hij weerlegt dat eerst. Ik kan daar nu niet breed op ingaan. Doe ik ook niet. En hij vertelt hoe het gegaan is. En waardoor het komt dat hij in Macedonië gebleven is, in Noord-Griekenland, Thessalonica, Berea, Filippi. Maar dat is niet zijn diepste argument. Ook al legt hij het wel uit, en dat moeten wij ook doen, als we gevraagd worden van hoe heb je dat nu eigenlijk voor elkaar kunnen krijgen. Maar zijn diepste argument is dit. Hij beroept zich op de absolute betrouwbaarheid en waarachtigheid van de God die hij dient. God, zo zegt hij eigenlijk in simpele bewoordingen, en ik hoop dat de jongeren onder ons dat meenemen, God heeft nog nooit gelogen. Nee. U kunt de Allerhoogste, zijn lieve Zoon en zijn Heilige Geest nooit van enige leugen of onbetrouwbaarheid betichten. En dat illustreert hij dan met een geweldige uitspraak vol van evangelische gloed en warmte. Want zoveel beloften van God er zijn. En dan hebben we onze tekst, ziet u? Zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in hem ja. En zijn in hem amen. Goden tot heerlijkheid door ons. Dat is een goede vertaling uiteraard. Maar ik zou de woorden toch iets anders willen ordenen, groeperen. Dan wordt het nog even wat duidelijker en ik heb dat straks ook nodig. Je zou ook kunnen lezen. Alle beloften van God zijn in Christus ja. En dan eigenlijk een beetje nieuwe zin. En ze zijn door ons amen in hem tot heerlijkheid van God. Dus twee zinsdelen. De beloften van God zijn ja, volstrekt betrouwbaar. Als God ja zegt, zegt hij dat tot op de bodem van zijn heilige hart. Maar nu werkt hij zo in het leven van zijn kinderen, dat die ook op die belofte van het ja van God van harte gelovig amen gaan zeggen. En dat is niet hun eigen maaksel. Dat komt niet op uit de donkere diepte van hun eigen hart. Nee, in hem. Gave van Christus. Het geloof is een gave van God. En dat alles is tot heerlijkheid, tot eer van God. Ere zij God in de hoogste hemelen. Vanwege zijn ja. En ook vanwege het werk van de Heilige Geest in ons amen zeggen. Kijk, zo krijgt de tekst natuurlijk een geweldige diepte. Daar gaat het dus om hier. Paulus verdedigt zijn betrouwbaarheid niet met een verklaring van onschuld of iets dergelijks, maar met een beroep op de volkomen betrouwbaarheid van de God die hij dient, de belovende God. En de betrouwbaarheid, ja dat ook, van het gelovige amen op de belofte van die God. Ik wil daar nog wat verder op ingaan natuurlijk, want ik ben nog niet klaar. Het eerste is dat hier duidelijk wordt, en ook op andere plaatsen in de Heilige Schrift, dat het geloof, maak het wat ouderwets zeggen, maar dat vind ik zelf wel het duidelijkste, altijd werkzaam is. Luther heeft al gezegd, het geloof is een onrustig ding. En hier zie je een verschil tussen wedergeboorte en geloof. Ik heb dat de vorige winter wel een keer aangehaald, denk ik. Wedergeboorte is het werk van God in het hart van de gelovigen. Dat komt van buiten en dat doet God zonder ons. Dat ze leerregels zeggen, dat is een buitengewone, wonderlijke werking van God in het hart, waardoor God doden levend maakt. Maar bij geloven, als vrucht van de wedergeboorte, gaat het erom dat de mens die wedergeboren is, helemaal wordt ingeschakeld. In alle eerbied gezegd, gemeente, de Bijbel zegt nergens dat de Heilige Geest in ons gelooft. De Bijbel zegt wel dat het geloof een gave van God is, Efeze 2. Maar als de Heilige Geest gaat werken, wordt het hart zo vernieuwd dat het hart, wat gesloten was, geopend wordt. Het hart wat hard was, zeggen de Dordtse leerregels, vermurwd wordt. Het hart dat onbesneden was, besneden wordt. En in de wil, en dat is een hele belangrijke zin. In de wil, in die wil die verdorven was, die verkeerd was, die vijandschap was, stort hij nieuwe hoedanigheden in, zodat die wil levend wordt. Als u iets van kent, dan gaat er wel wat bij u trillen, hè? Die wil werd levend. Die ging leven. Doden zullen horen de stem van de levende God, en die ze horen, zullen leven. En die wil die boos wordt, die wordt goed. En die niet wil, gaat nu metterdaad willen en gehoorzamen. Dat is opmerkelijk. Dan moeten onze jonge mensen, of ook de mannen- en de vrouwenvereniging, maar eens een keer een bijbelstudie over doen. Dat als je in de Bijbel leest over geloven en parallele uitdrukkingen, dat het altijd, bijna altijd gaat om werkwoorden. Ja, natuurlijk komt woord het geloof, zelfstandig naamwoord, ook in de Bijbel voor. Maar dat heeft een eigen plek. Als het gaat om de beleving van het geloof, gebruikt de Bijbel vrijwel altijd werkwoorden. Misschien kent u het mooie boekje, ik vind het zijn beste boekje, van Alexander Comrie, het ABC des geloofs. Dan gaat hij het alfabet langs en dan behandelt hij allerlei woorden die in de Bijbel voorkomen, die parallele uitdrukkingen zijn van het geloven. Geloven is aannemen, aanhangen, toevlucht nemen, vluchten tot Christus, leunen op Christus, allemaal werkwoorden. Want de Heilige Geest werkt het geloof dat actief door zijn werking de toevlucht neemt tot God en tot de belofte van de belovende God. Dus geloven, hongeren, dorsten, vluchten, zoeken. Dat zijn allemaal aspecten van het leven van het geloof. En als het geloof sterft, ja, zegt u, het geloof kan niet sterven, want de werken van God zijn onberouwelijk, ja, dat weet ik. Maar als het geloof gaat kwijnen, als we moeten spreken van verachtering, verslapping, achteruitgang in de genade, zoals Hebreeën 12 dat noemt, dan gaat de levende kracht van het geloof weg. En dat is uitermate gevaarlijk. De Bijbel waarschuwt daartegen. En laat ik dan ook maar weer concreet zijn naar de rechterflank van de gereformeerde gezinten toe. Wij zijn geneigd tot op de kansel toe om heel sterk te benadrukken, het geloof is een gave van God. En begrijpt u me goed, daar wil ik niets van af hebben, want dat is voluit schriftuurlijk. Maar je kan daarmee zo eenzijdig worden, dat je de werkzaamheden en de oefeningen van het geloof vergeet. Het werd me in mijn eerste gemeente hier op Urk wel gezegd, ja dominee, als ik het heb, dan heb ik het, en als ik het niet heb, dan heb ik het niet. Ik was daar toen wel eens van onder de indruk. Want het ging om mensen die echt de Heere vreesden, hoor. Maar zeer eenzijdig. Ik had ze moeten zeggen, en als ze nog leefden, zou ik het ze nu zeggen. Bid je dan nooit Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Kunnen we rust hebben? Valse rust? In ja. Het moet je gegeven worden. En verder gaan we over tot de orde van de dag. Dat is niet Bijbels. Een ziel die door God is aangeraakt. En in de duisternissen wandelt, Jesaja 50. Die kan het in de duisternissen nooit uithouden. Kan wel een poos duren. Ik weet er alles van. Maar dan moet je weer zoeken. Dan komt er iets in je hart, dan leeft er iets in je hart op van mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik voor zijn aangezicht verschijnen? De werkzaamheden van het geloof. Ik vraag het u en jullie, zoals we hier zijn en ook degenen die op een andere manier met deze dienst verbonden zijn. Hebben we daar voldoende oog voor? Wekken we daartoe op? Alle vermaningen in de Bijbel die over het geloof gaan, denk alleen maar aan de Pinksterdag, zijn opwekkingen om geloof te oefenen. Maar de broeders, wat moeten wij doen? Bekeert u en gelooft het evangelie. Ja, en dat niet in eigen kracht. Het amen van het geloof in onze tekst is niet iets wat wij produceren of zo. Maar in hem. En dat brengt me bij het volgende. Het ware geloof richt zich vooral in het gebed op de belofte van God. We lezen ook dat herhaaldelijk in de Bijbel. Ik zal niet te veel voorbeelden noemen. Maar sommigen kennen wel een aantal voorbeelden. Wanneer wij in duisternis zitten, geen licht hebben, gekneld liggen, Psalm 116, in banden van de dood, en we niet weten hoe het moet, toch ik riep de naam des Heren aan. We noemen dat vaak het pleiten op de belofte. Ja, wat is dat eigenlijk? Het pleiten op de belofte. Daar wordt soms heel oppervlakkig over gesproken. Ja hoor, je mag altijd op de belofte pleiten. Dat is op zich waar. Maar hoe gaat dat? Pleiten, zeker in de taal van de Bijbel, is een woord uit de rechtszaal. Nou, dan weet u, en misschien bent u er wel eens geweest, dan zit daar een rechter en dan staat daar een beschuldigde of iemand die iets heel verkeerds gedaan heeft. En dan is er advocaat die voor hem pleit. En die advocaat probeert met alle mogelijke kunstgrepen vaak zo iemand vrij te pleiten. Ik laat dat nu even verder liggen. Maar in de Bijbelse rechtspraak veronderstelt het woord pleiten dat je schuldig bent. Dat je geen rechten hebt. Dat je pleit, gena, o God, gena. Pleiten bevat dus twee dingen. Erkenning dat wij het niet verdienen. Erkenning van onze rechteloosheid en van onze schuld. Maar toch, die prachtige tekst uit Job, hè? Ik hoop er binnenkort over te preken. Voor het eerst. Mijn rechter zal ik om genade bidden. Dat is pleit. Je erkent dat God recht is. Maar gena, o God, gena. En dat mag u vrijmoedig doen. Dat is ook een duidelijk Bijbels gegeven. We weten het misschien, zeker de ouderen onder ons, dat in de brief aan de Hebreeën, die prachtige brief over het hoge priesterlijke werk van de Heer Jezus Christus, verschillende keren staat, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade. Vrijmoedig toegaan. Vrijmoedig bidden. Als u thuis komt, moet u het stukje van dominee Bakker in de gebedsgestalte maar lezen. over het vrijmoedig bidden. Daar staat het ook in. Ik zeg het nu misschien iets anders, maar zakelijk is het hetzelfde. Wat is vrijmoedigheid? Bijbelse woord vrijmoedigheid, dat verbinden wij vaak met het heilige avondmaal. En dan hoor je nog wel eens zeggen op huisbezoek of in pastorale gesprekken, ja dominee, ik voelde geen vrijmoedigheid om naar de dis des verbonds te gaan. Dat kan. En daar kunnen grote hindernissen liggen. Ik heb wel eens gedacht, in al die bijna 50 jaar dat ik predikant mag zijn, als het avondmaal was, ik zou wensen dat het geen avondmaal was. Omdat ook ik van binnen het gevoel van de vrijmoedigheid miste. Maar dan hebben we het woord vrijmoedigheid uit de Bijbel, uit de brief aan de Hebreeën, nog niet goed gepeild. Vrijmoedigheid in Hebreeën 4 bijvoorbeeld, en het komt nog een keer voor. Aangezien wij dan een getrouwe hoge priester hebben die in de hemelen is doorgegaan, laat ons met vrijmoedigheid toegaan, bidden toegaan tot de troon van de genade. Weet u, dat Griekse woord, vrijmoedigheid, dat betekent allereerst recht van spreken. Het is het woord wat heel erg veel gebruikt wordt in Athene in de 4e eeuw voor Christus. Toen is wat wij nu democratie noemen ontstaan in die stadstaat van Athene. En dat was daar een echte democratie. Alle mannelijke vrije burgers mochten naar de volksvergadering, zeg maar het parlement gaan, en hadden recht van spreken. Vrijmoedigheid. Niemand kon ze het zwijgen opleggen. En in de bloeitijd van die republiek waren er 6000 mensen, mannen, vrije mannen, die recht van spreken hadden. Ja, je moet er niet aan denken natuurlijk dat dat nu in Den Haag zou gebeuren, stel je voor. Wij hebben volksvertegenwoordiging. De mensen hebben onze stem gekregen en vertegenwoordigen ons als het goed is. Maar het gaat om dat oude woord, recht van spreken. Ik mag zeggen wat ik wil, want daar heb ik recht toe. Ja, dominee, maar in het bidden heb je toch geen rechten? Nee, dat is waar. Dan moeten wij onze rechteloosheid inleven. Maar de bidder die ootmoedig tot God komt, heeft een geschonken recht om de Heere aan te roepen. Dan hoef je je niet te schamen. Dan hoef je niet te schamen voor je stuntelige gebeden, voor al je tekorten bij het onder woorden brengen voor het aangezicht van de Heere, Heere. Psalm 27, hè? Goed om die uit je hoofd te leren. Gij zegt, zoek mijn aangezicht. En wat is dan het gelovige antwoord van die dichter? Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Ik maak gebruik van het geschonken recht, van de geschonken vrijmoedigheid om u op uw woord aan te spreken. Wat een gedachte, hè? Gebeurt dat ook in ons bidden? Jouw bidden? In mijn bidden? Dat we de Heere vrijmoedig, ja, met gepaste bescheidenheid, in het besef van onze rechteloosheid, op zijn woord aanspreken. Op uw woord heb ik gehoopt, Heere. En dan betekent dat pleiten, dat vrijmoedige pleiten, op de belofte nog iets. En de oude schrijvers, vooral bij de Puritijnen, laat ik alleen Bunyaman noemen, maar ik zou er nog veel meer kunnen noemen, vind je vaak een onderscheid tussen de absolute belofte en de voorwaardelijke belofte. Dan gaat het me niet om de woorden. Want daar zou je nog wel een hele discussie over kunnen voeren. Maar het onderscheid is wel bruikbaar. Waar gaat het om? Absolute belofte is een belofte die God altijd vervult in het leven van zijn kinderen. Dat is een belofte zoals: ik zal u een nieuw hart geven en mijn wet in het binnenste van u schrijven. Dat doet God soeverein, zonder enige inmenging van onze kant. Hij neemt alle bezwaren weg en hij schrijft goddelijk soeverein de wet in de harten van zijn kinderen. Maar er zijn ook voorwaardelijke beloften. En dat gaat zo, dit is altijd twee stukken. Indien gij in mijn wegen wandelt, dat is de voorwaarde, dan zal ik u zegenen. Komt allen tot mij. Dus indien u tot mij komt, ik zal u rust geven. Dus dan moet eerst die voorwaarde vervuld worden. Ja, en dan loopt u vast, denk ik. Ik ben er vroeger ook zo vaak mee vastgelopen. Want hoe kan ik nou die voorwaarden vervullen? Hoe kan ik komen als ik dood ben in de zonden en in de misdaden? Hoe kan ik in Gods wegen wandelen als ik altijd weer met Psalm 119 het laatste vers moet zingen gelijk een schaap? Heb ik gedwaald in het rond dat onbedachte herder heeft verloren? Ja, die voorwaarden vervullen wij niet uit eigen kracht. Dan loop je op een gegeven moment mee vast. Weet je wat je dan nodig hebt? Wat onze tekst zegt. Om amen te zeggen op de belovende woorden van de Heere, heb je hem nodig. Amen zeggen in hem. Je mag ook lezen door hem. De prachtige woorden van Augustinus uit zijn belijdenissen. Zo uit het leven met een hoofdletter gegrepen. Heere, geef alstublieft wat u eist. U eist geloof. U eist dat ik kom. Ik kan het niet. Ik heb het niet. Ik weet het niet. Geef wat u eist. En eist dan maar wat u zelf gegeven hebt. Misschien kun je het vanavond wel gaan bidden. Als je het nog nooit gebeden hebt. Geef wat u eist, Heere. Geloof. Bekering. Een zicht op de belofte. Dat echte pleiten in vrijmoedigheid. Geef wat u eist. En dan is het mooie van Bunyan. Sommigen van u kennen zeker het boek Come and Welcome to Jesus Christ. Wat ik ooit 30 jaar geleden zowat vertaald heb. Komen tot Jezus Christus. Daar kunt u het allemaal in vinden. En dan zegt Bunyan zo mooi. Ja, die absolute belofte. En die voorwaardelijke belofte. De absolute belofte van het ik zal. En de voorwaardelijke belofte van indien gij, zo zal ik. Moet je dicht bij elkaar houden. En dan, dat is typisch Bunyan natuurlijk. Dan gaat hij uitleggen wat die tekst betekent. Al wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En dan maakt hij van die tekst een mens. Zoals hij dat ook doet in de christenreizen. Dan zegt hij, ja, mens onkunde. En die symboliseert natuurlijk geestelijke onkunde. Getrouw, dat is de martelaar in de christenreis. Die symboliseert de trouw van een gelovige. Hij zegt, in die tekst, ik zal hem geenszins uitwerpen. Komt de Heer zal komen tot ons. En als u het dan goed leest, dan ziet u dat hij dat allemaal met hoofdletters schrijft. Dat is de Heer Jezus. De Heer zal komen. En dan komt er een stukje voor in dat boek, wat ik maar heel even voorlees. U zegt, maar ik ben een groot zondaar. Christus, de Heer zal komen, zal u geenszins uitwerpen. Maar ik ben een oude zondaar, een verstokte zondaar. Christus zegt, ik zal u geenszins uitwerpen. Maar ik ben een zondaar met een hard hart. Christus zegt, onvoorwaardelijk, ik zal u geenszins uitwerpen. Maar ik ben een zondaar die afvallig geworden is. Iets waar de Puritijnen heel veel over geschreven hebben. En wat broodnodig vertaald moet worden in onze postmoderne tijd. Een zondaar die afvallig geworden is. Ik zal u geenszins uitwerpen, zegt Christus. Maar ik heb heel mijn leven de zonde gediend. Ik zal u geenszins uitwerpen, zegt Christus. Maar ik heb gezondigd tegen licht. Ik zal u geenszins uitwerpen. Maar ik heb gezondigd, en dat is een zware, tegen de genade. Ik zal u geenszins uitwerpen. Maar ik bezit niets om mee te brengen. Ik zal u geenszins uitwerpen. Lieve vrienden, gemeente, kennen we iets van die afhankelijke, vrijmoedige, schuchtere, gelovige werkzaamheid met de belofte van God? Want het ware geloof, hoe klein het ook is, zoekt naar de belofte van de Heere en de vervulling daarvan in ons leven. Ik noem nog een punt. En daarna ga ik naar een afronding toe. Het ware geloof zoekt dus naar kennis, inzicht, vertrouwen, beleving van de belofte van God. Maar het zoekt ook naar een kennis van God in de belofte die het leven verandert en bevindelijk van aard is. Dat is een zinnetje uit het recente boek van Thomas Brooks, wat niet zo lang geleden gepubliceerd is door de banier De Hemel op Aarde. Vijfde hoofdstuk. Zeer de moeite waard. Het levende geloof, ik zeg het nog maar een keer, zoek naar kennis van God die het leven verandert en bevindelijk van aard is. Het leven verandert. Wat verandert het leven? Ja, dan moet je de geboden doen. Dan mag je dit niet en dan mag je dat niet en dan mag je dat niet. Zo wordt vaak gedacht. Dat dacht ik als jongen vroeger ook. Iemand die naar de CGK Bethel in Sliedrecht gaat, doe dit niet, zei mijn vader dan. Ja, dat is ook wel waar, denk ik. Maar je kan daar heel gemakkelijk mee op een verkeerd spoor terechtkomen. Dat bedoelde mijn godvrezende vader overigens niet, hoor. Wat verandert je leven? Het geloof. Dat allereerst. Je kan van alles proberen, ook als u al lang de Heere vrezen mag. En u struikelt en u valt in zonde. Ja, dan moet je de dingen repareren, hè, zeggen we tegenwoordig, onder invloed van de psychologie. Tuurlijk, dat ook. Dan moet je tegen de zonde strijden. Ja, natuurlijk, dat ook. Maar wat is de pit, de kern van de strijd tegen de zonde? De reiniging van het innerlijke leven van allerlei ongerechtigheid door het geloof. Door het geloof. Kolbrugge, de grote stoorzender van de Nederlandse kerken in de 19e eeuw, heeft het niet voor niks gezegd. Toen iedereen, inclusief Da Costa en anderen, allemaal godvrezende mensen. Ja, je mag dit niet doen en je mag dat niet doen en je mag dat niet doen. Je moet heilig leven. De braafheidscultuur van de 19e eeuw. Kolbrugge zegt dan, werpt uw heiligheidskrukken weg. Want u komt er de berg Sion niet mee op. Op een gegeven ogenblik, gemeente, en dat zijn oefeningen in het leven van Gods kinderen die hun niet vreemd zijn, red je het niet. Een van mijn ouderlingen uit mijn eerste gemeente, ik zal zijn naam maar niet noemen, met wie ik met veel respect terugdenk, zei, in het begin van het geestelijk leven, dominee, dan wil je alles vermijden wat God verdriet doet. Dan kan er niks mee door. Maar op een gegeven moment ga je het leren dat je met al je werk heiligheid alleen jezelf bedoelt. Wat is nodig? Het gelovig pleiten op die machtige belofte van de Heer Jezus Christus. Zonder mij kunt gij niets doen. Ja, maar blijf je dan lijdelijk zitten? Wel, nee. Dan heb je de Heer voortdurend nodig. En wat zou er in de Nederlandse samenleving een invloed uitgaan van de doorleving van dat beginsel? De mensen kijken naar de bevindelijke richting en zeggen, ja, dan mag je dit niet, dan mag je dat niet, daar zijn ze tegen, daar zijn ze tegen. Soms terecht, soms ten onrechte. Maar de doorleving in de pastorieën, op de universiteiten, in de kerkraadskamers, in de gemeente, zonder u kan ik niet zuchten. Zonder u kan ik niet naar boven vluchten. Zonder u niet zijn verblijd daar gij goede tieren zijt. Het echte afhankelijke geloofsleven, dat reinigt de ziel. Niet alleen van uiterlijke zonde. Want soms zijn we aardig tevreden als we het van buiten aardig goed doen. Maar ook van die vervloekte fontein. Van de inwendige zonde. Het reinigt de ziel, het geloof. En het is bevindelijk van aard. Ja, daar hebben we het woord bevinding weer. Ik heb het al in een vorig seizoen wel iets over gezegd, dus ik stip het nu even aan. Wat is bevindelijk van aard? Dat je het echt ervaart. Dat je het door genade mag weten. Wat Calvijn de ervaring van het geloof noemt en wat wij bevinding noemen. God is precies zo, zoals hij zich in zijn woord openbaart. Dat weet ik omdat het in de Bijbel staat. En omdat ik een bijbelgetrouwe christen wil zijn, en dat is heel mooi. Maar ik weet het ook, omdat hij het aan mijn hart verzegelt. Heere, zo is het. Dat is uiteindelijk het onderste regeltje van alle geestelijke leven. Op uw woord heb ik gehoopt. Maak mij levend naar uw toezegging. Die door en door bevindelijke psalm 119. Die niet voor niks de langste psalm in de Bijbel is. Bevindelijk van aard. Ik heb het beleefd. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En tenslotte, dat is het laatste wat ik noem, al zou er nog veel meer te zeggen zijn. Maar het geloof verootmoedigt zich voor de leidende borg en zaligmaker. En hoopt op hem die hun enige troost is in leven en in sterven. Ja. Dat is ook een kant van het geloof. Daar hebben we het nog niet over gehad. Het geloof is een verootmoedigende genade, schrijft Brooks. Dat is niet het soort stijl van leven zoals je het wel gehad hebt, ook onder invloed van Kuiper. Verder niets de nadelen van Kuiper op dit moment. Die alle terreinen van het christenleven onder de beheersing wilde brengen van de heerschappij van Christus. Pro regen. Allemaal soldaatjes voor koning Jezus. Met de Bijbel onder de arm. En schrijft een van zijn bevindelijke critici dan heel terecht. En de verootmoediging ontbrak vaak. Ik zeg niet dat Kuiper zelf dat niet kende. Daar ga ik niet over. En daar oordeel ik ook niet over. Maar ik weet genoeg van het gereformeerde leven in het verleden. Wat triomfantelijk zichzelf profileerde. Tot grote schade van het koninkrijk van God. Want het echte geloof leert diep buigen. Voor een bebloede zaligmaker. Een tekst die daar zo diep van spreekt. En die ik nogal eens aangehaald heb. Gij weet de genade van de Heere Jezus Christus. Dat hij om uwentwil is arm geworden daar hij rijk was. Opdat hij u door zijn rijkdom. Nee, armoede rijk zou maken. En dan halen de Puritijnen vaak in dit verband de tekst aan uit Zacharia 12. Die ook voorkomt bij de kruisiging van de Heere Jezus in Johannes 19. En die terugkomt in het eerste hoofdstuk van het boek Openbaring. En zij zullen mij aanschouwen. Die zij doorstoken hebben. En zij zullen bitterlijk wenen. Ja, dat is ook geloof. Als het uit een levend hart komt. En dat wordt steeds bitterder. Gemeente, als je zonde voor de Heere neer moet leggen. Dan ga je niet boven Petrus staan hoor. Die naar buiten ging. Na de verloochening. Met een snikje naast hem. Heere, ik deed u al die jammeren aan. Maar dat is niet alles. Goddank niet. Het hoort er wel bij. Ik denk dan aan de woorden van de apostel uit de brief aan de Hebreeën. Als hij de galerij van de gelovigen laat passeren, Hebreeën 11. Velen van u, zo niet alle van u, kennen het hoofdstuk althans voor een deel. Dan heeft hij het over Abel en over Noach en over Abraham en Sarai, niet te vergeten. Over Jozef, die in zijn jeugd de Heere leerde vrezen. Over Mozes. Deze allen zijn in het geloof gestorven. En ze hebben de belofte van verre gezien. En omhelst. En beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Daar heb je het andere. De belofte omhelst. Wat betekent dat dan? De belofte van het komende koninkrijk van Christus. Scherper gezegd. De belofte van de komende Messias. Nog scherper gezegd. De belofte van het leidende lam van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat hebben ze van verre gezien. Stelt u het zich even voor. Hè? Die oude Abraham. Die zijn zoon Isaac offert. Want toen heeft hij er wat van gezien hoor. Van verre. Door de nevels heen. En heeft zijn handen uitgestrekt. Omhelst. Liefde woonde in zijn hart. Trekkende liefde. Zijn liefde. gewerkt door de Heilige Geest, die dat heil naar zich toe wilde trekken. Omhelzen, want omhelzen, dat weten we allemaal, dat is een uitdrukking van liefde. Nou, als die oud-testamentische gelovigen dat van verre gezien hebben door de nevels heen en zo verlangden. Wees gij mijn borg. Beloofde Messias. Wees gij mijn Jezus. Mijn zaligmaak. En hem aan het hart wilde drukken. Hoe zouden wij dan niet, die zoveel meer zicht hebben op de voortgang van het heil, omdat we de complete Bijbel hebben. Van verre, van nabij, moeten zien en moeten omhelzen. Heere, geef me dat geloof. Dat omhelzende geloof. Wat de belofte en de beloofde aan het hart drukt. En zo wordt hij onder ons, Goddank, nog verkondigd. Als die ene zaligmaker, de beloofde, die gekomen is, waar God betuigd heeft in Bethlehem, op Golgotha, bij de hemelvaart, bij de uitstorting van de Heilige Geest, mijn woorden zijn waar. Mijn belofte feilen niet. Ik zal er niet één van ter aarde laten vallen. Als dat nou verkondigd wordt, jonge mensen en ouderen. Het heil wat in Christus te vinden is. Te midden van die overvloed. Die vanaf de kansel in de prediking naar ons toe komt. Op de catechisatie als het goed is naar ons toe komt. Moet je dan te midden van de overvloed van de genade van God omkomen? Omdat je weigert te geloven? Omdat je doorgaat in je blindheid? Is dat niet een van de dingen waarmee we zware schuld op ons laden? Denk aan een preek van Edwards, de opwekkingsprediker. Hij wordt, als ik het goed begrepen heb, binnen niet al te lange tijd uitgegeven. Hij zegt heel veel van u. En dat was in de tijd van de grote opwekkingen, 1743. Leven te midden van de overvloed van de verkondiging van het evangelie. De belofte van de zaligheid. Het aanbod van Gods vrije genade. En je hoort niet. En je komt om. En daarom dringt ook dit thema op deze stille woensdagavond u en jou en mij erop aan. Gods woord is ja. Zijn belofte feilen niet. Ja, maar dominee, God is toch ook rechtvaardig? Ja. Maar het hart van God is van eeuwigheid met liefde voor een verloren wereld bewogen. En hij wil niet, zegt de schrift, dat er enige verloren zouden gaan. En wie verloren gaat, dat is eigen schuld. En u zult het weten. God verhoed het. U zult het weten op één dag. Dat het eigen schuld is. En daarom zoek hem. En als u zegt, ik heb geen geloof. En ik heb geen verbroken hart. En ik weet niet wat toevlucht nemen is. Zoek hem. Laat u niet verleiden door de oude slang. Die altijd weer zegt, ook vandaag, wat hij in het paradijs zei. Je vergis je, Eva. God is niet goed. Die een verkeerd beeld van God schetste. En zo is de zondeval in de wereld gekomen. En God blijft het zeggen. Mijn woord is ja. En ik vraag om uw amen. En als u dat amen niet van harte kunt uitspreken, dan heb ik mijn zoon gezonden. In hem. Die het zegt, al wat u ontbreekt, schenk ik. Zo gij het smeekt. De belofte, ja. God heeft zelf overal voor gezorgd. En misschien mag ik dan afsluiten met het slot van de profetieën van Jesaja. Waar Jesaja in een van de laatste liederen van zijn boek de Heere sprekende invoert. De ganse dag heb ik mijn handen uitgebreid naar een wederstrevig volk. En daar zijn we. En ik heb tot hen gezegd, zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Dat is mijn ja. Waar blijft u? Amen. Amen. We zingen Psalm 56. Dankzegging. Er staat nog een stukje mededelingen op mijn programma. Dat zal heel kort zijn. Ik heb nog een vraag ontvangen. Die wil ik de volgende keer Theo Volent beantwoorden. Vervolgens zijn nog twee lezingen die komen. De eerste is afgesproken. De tweede schuift iets door vanwege het feit dat de vorige winteravondlezing niet door kon gaan. De vijfde lezing gaat over geloof en gehoorzaamheid. Want geloven en gehoorzamen ligt in de Bijbel vlak bij elkaar. En de laatste lezing gaat over geloof en zekerheid. Daar heb ik het de vorige winter al een klein beetje over gehad. Maar er is veel meer over te zeggen. Daar gaan we dan veel uitvoeriger op in. Deo volente. Dat waren de mededelingen. We gaan eindigen. Heren, we danken u dat we weer mochten spreken. Wil u het goedkeuren, heren? U hebt geholpen en dat is een zegen. U hebt doorgeholpen en dat is een tweede zegen. Maar u wacht het op uw goedkeuring. En goedkeuring in Bijbelse zin betekent dat het verzegeld wordt. Als met uw goddelijke zegelring ingedrukt wordt in onze harten. Ingegrift wordt in onze ziel. Wil u dat doen, Heere? Ons spreken is altijd gebrekkig. Uw woord spreekt niet voor niets over de dwaasheid van de prediking. Maar die dwaasheid wilt u gebruiken. O Heere, wil u dat doen? En dan pleiten we vrijmoedig op uw belofte. Dat uw woord nooit ledig zal wederkeren, maar zal doen wat u behaagt. En wat u het meest behaagt is de bekering van zondaren. Daarvan zei Luther, dat is uw eigenlijke werk. Dat andere, het bezoeken met de roede en bittere tegenheen, dat is uw vreemde werk. Dat hoort ten diepste niet bij uw eindeloze liefde. Het is de toorn over uw versmaderliefde. Maar laat het dan ook maar in onze harten mogen leven, indien wij ontrouw zijn. En dat zijn we, ook wanneer we genade kennen. U blijft getrouw. U kunt uzelf niet verloochenen. Doe we dan om uw naams wil leren. Zegen de gemeenten waartoe we behoren. Breng ons de volgende keer in gezondheid weer samen. Wil u de dienaren van het woord zegenen. Ook onze broeder van Heteren die in de kerk is met zijn vrouw. Maar ook de andere dienaren van het woord. Ook wanneer ze ziek zijn of zwak. Denk u aan hen, heren. En vooral, alstublieft. Laat uw woord zijn loop hebben. En verlaat ons niet. Om Jezus wil. Amen. 93e psalm, het vierde vers, zingen we samen als slotzang. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. we met de zegen beden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen.